zondagavond. En we gaan dit uur praten met Rogier Verkade. Volgens mij zag ik afgelopen weekend in het Parool aankondiging van een expositie van jou, die 9 augustus, als ik het goed heb, wordt geopend.
Dat klopt.
In de Openbare Bibliotheek. Het heeft alles te maken, recht in beeld, heet die. En het heeft weer alles te maken met foto's die jij gevonden hebt. Daar gaan we het straks over hebben. Je bent ook van de literaire site Club Propaganda. Die hebben nog niet zo lang geleden bij ons een radioprogramma gemaakt ook, omdat we in de zomer tijdschriften en sites programma's laten maken. Je fotografeert vooral voor die site. Want schrijven, dat heb je ooit gedaan, maar dat doe je nauwelijks nog.
Nee.
Heb je ooit poëzie geschreven?
Nee.
Het lijkt wel een soort keis voor. En waarom heb jij nooit poëzie geschreven?
Ja, precies. Ja, tot nu toe klopt het allemaal. Dus, nee, poëzie is niet mijn ding. Nee. In ieder geval niet in woord. In beeld meer. Goed.
Wat schreef je eigenlijk? Want je bent ooit... Kijk, dat Club Propaganda is dus... Mensen kunnen het opzoeken op internet. Is een literaire site.
Ja.
Vertel even iets over die site als je wilt.
Ik doe eigenlijk alleen in beeld. Dus ik ben er inhoudelijk niet zo heel erg bij betrokken. Ik behoor niet echt tot de inner circle, zeg maar. Maar... het is een podium voor auteurs en echt liefhebbers van het literaire woord.
Er staan recensies op, hè, van andere bundels. En er is een rubriek van Vrouwtje Tuinman die veelgestelde vragen beantwoordt over het schrijverschap.
Ja.
Dat soort dingen. Ja. Dus het is een beetje cultuur, maar dan ook met enige lichtvoetigheid gebracht, toch?
Jawel, ja, het is wel, er zit wel humor in.
Ja.
En jij verzorgt het beeld. Dat wil zeggen, dat je maakt foto's, maar niet alleen, neem ik aan.
Nee, er zijn nog een aantal andere fotografen, ja.
Weet je waar de naam vandaan komt, Club Propaganda?
Nee.
Oké. Okay.
Het klinkt heel Russisch.
Ja, een beetje totalitair.
We gaan het dadelijk hebben over expositie. Die binnenkort opengesteld wordt in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Nu, My Morning Jacket met Librarian.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, coming through my head. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters, singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying, with a pencil in your hair, to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm, buried underneath, is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time in the sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words with a kiss I would plant in your head. inside our head that makes us do the opposite, makes us do the opposite of what's right for us. It's everything to be great and everything to be good. Sexiest librarian, take off those glasses and let down your hair for me. Take off those glasses and let down your hair for me. Simple little beauty. Breath. The simplest of pleasures, the world at its best.
Het was My Morning Jacket. Enigszins stuiterend op het einde. God mag weten waarom. En dit is VPRO's De Avonden op Radio 6. Erik Jan en ik gaan nu praten met Rogier Verkade. En dat gaan we doen. Naar aanleiding van een bijzondere expositie van Rogier, die over een paar dagen wordt geopend in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En waarover nog wel het een en ander geschreven gaat worden. Zo vermoeden we. En dat gaan we nu duidelijk proberen te krijgen, Rogier. Maar laten we eerst beginnen. Het is mei 2006.
Mm-hmm.
En jij fietst in Amsterdam op straat. Vertel maar, waar ging je naartoe?
Richting Avondwinkel op zondag. En het regende. Echt een klassieke avond om naar de Avondwinkel te gaan. En ik had honger, dus ik wilde ook een beetje opschieten. En in mijn ooghoek zag ik opeens een enorme berg vuilnis.
Waar was het? Amsterdam.
Bij het Stadionplein.
Ja. Ja. Het was na 9 uur dus.
Tussen 7 en 8.
Ja, want het vuil mag pas na 9 uur op straat, toch?
Nou, dat wisselt met de week.
Oké.
Okay. In ieder geval in mijn week wel. Dus, ja. Ik dacht ergens tussen 7 en 8. Ja. En ik zie die doos in mijn ooghoek. En toen had ik nog zoiets van, nou, ik zie niet helemaal wat erin zit. Laat ik eerst maar naar de Avondwinkel gaan. En in de Avondwinkel kreeg ik al zo'n jeukend gevoel van, ik moet eigenlijk snel terug en laat het eten maar zitten. Want ik wil weten wat er in die doos zit. Want ik zag in ieder geval dat er allerlei soort cassettes in zaten. En dat prikkelt toch wel de fantasie.
Ben jij een, zoals dat heet, een morgenster? Dat zijn mensen die langs het vuil fietsen. En dan de beste spullen eruit halen. Want ik bedoel, je ziet die doos en je denkt, die moet ik hebben. Maar waarom zou je dat denken?
Ik heb wel de neiging om als er vuilnis is, omdat dat er mijn ogen wel opvalt. Ja. En af en toe ga ik er ook wel echt voor op uit. Maar vaker niet dan wel. Maar als ik bij wijze van spreken terugkom uit de stad 's avonds en het is dan vuilnisdag ergens in een wijk, dan zie ik dat wel meteen, ja.
Kun je nog herinneren wat het verschil was tussen deze bergvuilnis en om het even welke bergvuilnis? Want je vertelt dat je dan de Avondwinkel ingaat en daar al de kriebels blijkbaar krijgt. Dus hoe kan dat? Wat was er aan de hand?
De klassieke bergvuilnis bestaat echt uit vuil waar je niks aan hebt.
Mm-hmm.
Huisvuil of oude meubels of troep. Op het moment dat er dus iets uitspringt, en in dit geval dus een hele nette geordende doos met allemaal nette geordende cassettes erin, dat springt eruit.
Ja.
Dus dan denk je toch van, hé, dat is toch anders dan dat ik gewend ben.
Maar je ging eerst nog de winkel binnen. Waar voel je een soort gêne of iets dergelijks?
Ik was nog niet helemaal overtuigd van, dit is echt mooi. En ik had ook gewoon honger, dus je laat je ook wel weer je eerste impuls leiden.
Ja.
Daarna kwam ik er pas achter en toen was het ook feest en goed raak.
Want je opende die doos of wat deed je? Je zag die cassettes?
Ik heb daar in dat vuilnis natuurlijk toch wel even eerst die doos geopend en niet meteen ermee aan de haal gegaan.
Mm-hmm.
toch wel even kijken wat erin zit. En toen bleek het dus die te zijn, wat ik ergens wel een beetje vermoedde, maar ik wist het niet helemaal zeker. En ja, toen bleek het echt heel veel dia's te zijn, met ook een diaprojector erbij. Zonder lamp, zoals het altijd klassiek gaat met diaprojectors. Maar toen snel mee naar huis gerend. En,
als een schat meegenomen.
Ja, en de gordijnen ook 2 dagen niet meer open gegaan.
je bent thuis echt dia's gaan kijken.
Ja.
Gelijk.
Nou, de lamp was kapot, maar de volgende ochtend had ik een nieuwe lamp.
Maar toen heb je 2 dagen lang gewoon...
Ja, ja.
Want hoeveel dia's waren het?
Ja, iets van 1500. En alles door elkaar. En dat moet ik zeggen, in het begin dacht ik, wow, alles door elkaar.
Hoe doe je alles door elkaar? Wat door elkaar?
In alle opzichten dat je kan voorstellen. Dus thematisch alles door elkaar, maar ook gewoon de dia's op zijn kop. En qua tijdsbeeld allemaal door elkaar. En af en toe een sticker op zo'n cassette waar dan dus op stond van vakantie zus en zo, of verjaardag dit en dat, of carnaval daar en daar. Maar ook weer heel weinig titels en stickers, dus je krijgt ook eigenlijk niet zo heel goed beeld. Dus ja, dan in ieder geval ik word dan meteen enorm nieuwsgierig en dan gaan de gordijnen dicht en dan ga ik ze allemaal bekijken totdat ik een muisarm heb van het heen en weer klakken van de dia-projector. Mm-hmm. Dus dat was feest.
En weet je, kan je nog herinneren wat je ertoe bewoog om steeds weer opnieuw een nieuwe slee, heet dat denk ik of zo?
Weet ja.
In de dia-project, want dat moet toch in het begin al meteen geboeid hebben, zodat je doorging met kijken.
Ja, nou ja, zodra je het eerste beeld ziet, krijg je zelf een beeld en verhaal van de mensen die je ziet. Dus met ieder beeld wordt dat steeds sterker. Dus...
Wanneer was het eerste beeld? Of wat was het eerste beeld? Weet je dat nog?
Nee, dat weet ik niet meer. Nee.
Wat ik me trouwens afvraag even. Je zit dan thuis en je bekijkt gewoon al die dia's.
Ja.
Het is van een Amsterdamse familie.
Ja.
Welke periode?
Ik denk zo tussen 65 en 1980.
65 en 1980, maar dat ligt daar op straat.
Ja.
Wat je ook afvraagt natuurlijk is, hoe is dit op straat gekomen?
Ja.
Je denkt ook nog even, neem ik aan, van hé, dit is een ongelukje geweest, dit moet iemand terugkrijgen.
Ja.
Hoe is het op straat gekomen? Daar heb je wel een idee van intussen.
Nou, eigenlijk niet. Nee, dat is gewoon, soms vind je bij beeld ook wel documenten bij het vuilnis waar je dingen uit kan afleiden. Van een sterfgeval of verhuizing een scheiding. Maar in dit geval was het echt alleen maar een beeld. En ja, verder nog wat andere vuilnis. En dan moet je een beetje dat invullen. Maar dat kan dus een sterfgeval ook geweest zijn. Maar het kan ook iets heel anders geweest zijn.
Maar als het een sterfgeval was, waarom zou je dan alle dia's op straat zetten, inclusief projector?
Nou, je kan nabestaanden hebben die dat willen afsluiten. En die... die dood op die manier afsluiten door alles op straat te zetten.
Ja, of geen nabestaanden meer.
Of geen nabestaanden. Ja. Of nabestaanden die het uitbesteden aan... uitbesteden klinkt raar, maar...
Valt er niks te reconstrueren over nabestaanden aan die, door die foto's? Dus,
Nee, het lastige is dat ik echt geen enkele naam heb. Er staat helemaal nergens iets van een naam.
Wat zijn het voor mensen? Want ik neem aan, omdat je hebt nu die 2 dagen daar gezeten... maar daarna nog voortdurend daarna zitten kijken.
Ja.
Welk verhaal heb je over die mensen te vertellen? Wat zijn het voor mensen?
Het is wel heel erg een arbeidersmilieu. En het is ook, zijn ook heel katholiek, denk ik.
Het zijn een man en een vrouw?
Ja. En ik denk
op leeftijd?
Sorry?
Op leeftijd?
In 65 waren ze dan denk ik nog een jaar 40. En 1980 dus
65.
Een stuk ouder.
Ja. Speelt zich af in Amsterdam, dit verhaal?
En heel veel in Limburg en Brabant, want ze zijn zeer katholiek.
Ja.
Er zijn veel carnavalscènes.
Dus het zijn Amsterdammers met Limburgse katholieke
wortels. Broers. Ja, mm-hmm. Dat is wat ik ervan maak.
En we hebben hier een aantal foto's voor ons liggen. Een deel van de familie is Surinaams.
Dat is ook weer heel erg invullen. Kijk, ik heb voor de aardigheid heb ik ook wel die... die dia's natuurlijk aan andere mensen laten zien en vertelt van wat maak jij er nou van? En dan merk je toch dat iedereen er een compleet ander verhaal van maakt. Dus mijn beeld van...
Maar vertel eens wat voor verhalen mensen dan maken.
Nou ja, sommige mensen zeggen van, die zijn helemaal geen familie van elkaar. Ja, je kan het moeilijk uitleggen zonder beeld.
Maar... Nee, want we kunnen het beeld gewoon beschrijven.
Oké. Okay. Nou, je ziet hier een voor mij een moeder en een dochter. En die dochter
is
die
getrouwd.
Staat op punt van trouwen. Of ja. Is getrouwd. Nou, dat is dus al vaak een discussie.
Nee,
van...
die is getrouwd. Die is getrouwd en die vieren nu thuis feest.
Oké, okay, ja.
Maar een koekslok aan de muur.
Ja, ja, ja. Nee, dit is geen koekslok. Dit zijn twee ringen. Die koop je denk ik bij de Blokker. Dat zijn twee ringen waar lampjes in zitten. En die symboliseren dus het huwelijk.
Ah, dat moet je dan ook maar weer weten.
Nou, dat is allemaal wat je er dus van maakt.
Ja. Maar ja, wat is het misverstand bij deze foto dan met die moeder en die dochter?
Nou, sommige mensen zeggen van dat zijn geen moeder en dochter bijvoorbeeld. En ik heb hier inderdaad, waar we het nu ook net over hadden, over dat lampje.
Ja.
Of die ringen, heb ik ook heel veel discussie gehad met mensen.
Maar hoe, kijk, je hoeft de foto niet te laten zien om het te beschrijven. Want alles wat we zeggen, dat zie je. Je ziet de vrouw des huizes, hè, de, ja. hoofdpersoon in deze serie. En dat is een vrouw met een klassiek blauw jurk met figuurtjes erop. Echt een beetje een oma figuur. En die staat hand in hand met een jonge bruid.
Mm-hmm.
En waarom zouden die... Waaruit leiden mensen af dat dit geen moeder en dochter zijn dan?
Je hebt alleen het beeld in feite. Dus je gaat toch vrij sterk kijken naar fysieke gelijkenis.
Mm.
En ook dat blijkt dus al heel snel dat mensen daarover van mening verschillen.
Ja,
ja. Ja, het gekke is natuurlijk, dat zit ik me nu te bedenken. Mm-hmm. Jij vindt die foto's, je gaat kijken.
Mm-hmm.
Je ziet een heel leven passeren.
Mm-hmm.
Je gaat het... Het is natuurlijk ook een soort roman die je krijgt.
Ja.
Alleen je moet hem zelf helemaal,
ja.
helemaal maken.
Ja.
En je gaat vragen stellen bij dingen die normaal gesproken heel vanzelfsprekend zijn. Want zijn er dan wel een vader of een moeder en een dochter?
Ja, precies. Ja. Nou, dat vond ik ook wel een van de echt bijna confronterende dingen. Dat je inderdaad vragen gaat stellen bij waarvan je eigenlijk denkt van dit is zo vanzelfsprekend.
Mm-hmm.
En dan merk je dus ook hoe snel zo'n verhaal in je hoofd gaat zitten en hoe sterk je er ook in gaat geloven. En dan komt er iemand anders die beelden ziet en zegt... Ah, wel nee joh, dat is helemaal niet zo. En dat moet je heel anders zien. Volgens mij zijn die en die familie en hebben die en die dat met elkaar. En die hebben helemaal geen ruzie daar gehad.
Ja.
En ik vond het soms wel confronterend ook om te merken... hoe snel je met zo'n verhaal aan de haal gaat.
Nou ja, en je gaat die mensen dus ook toe-eigenen.
Ja, ja.
En ondanks het feit dat jij die foto's op straat vindt, vlakbij het Museumplein.
Stadionplein, ja.
Of Stadionplein. Ik bedoel, je voelt een loyaliteit naar de mensen op die foto.
Ja, ja.
Wat voor tijd speelt zich dit? Je hebt het gezegd, maar grofweg af.
65, 1980.
Je bent zelf van?
71.
Wat voor milieu is dit?
Ja, ik denk een arbeidersmilieu en ook een katholiek milieu.
Katholieke arbeiders.
Ja.
Enig idee waar ze in Amsterdam woonden?
Ja, ook daar heb ik wel discussie over. Want er zijn veel interieurbeelden. En ik heb dit dus ongeveer op 200 meter van waar ik nu zelf woon, heb ik dat gevonden. En die interieurfoto's van die huis, wat je op die dia's kan zien, dat lijkt heel erg op mijn eigen interieur. Dat zijn allemaal jaren 20, jaren 30 huizen. Dus ik herken...
Dat is zeg maar Amsterdam-Zuid,
ja.
Maar dan niet het chique deel.
Nee.
Aan de hoe heet het daar allemaal, Argonautenstraat, Agamemnonstraat en dat soort straat.
Nee.
Maar je hebt een soort arbeiderswijk. Ja.
Het is het woningbouwstuk van Amsterdam-Zuid.
Ja.
En dichtbij het Stadionplein. Maar die huizen lijken ontzettend op elkaar. Dat is het oude Olympische dorp. En van binnen zijn er heel veel details... waarvan ik denk van ja, dat lijkt erg op mijn huis. En dan krijg ik toch de neiging om te denken... die mensen hebben waarschijnlijk misschien wel 150 meter van mij vandaan gewoond. Waar niet dat ik er toen nog niet woonde, maar
nee.
In ieder geval dichtbij.
Ja, misschien wel in het huis waar je nu woont. Zo, dat zou pas...
Ja, ja.
Wat kun je nog meer over deze mensen? Ik bedoel, we nemen wel even aan dat dat echtpaar is. Een man, ja. En een vrouw die je door de jaren heen ziet verschijnen. Je ziet op bepaalde foto's inderdaad gekleurde mensen staan. Dus dan, en je ziet een meisje, een jonge vrouw in bruidskleding... waarvan we toch maar even aannemen dat het een dochter is. Maar
ja.
Kun je nog meer vertellen over deze mensen? Want je hebt 1500 dia's gezien natuurlijk. Zijn het vrolijke mensen?
Naarmate de jaren vorderen worden ze wel minder vrolijk, heb ik het idee. Ja, en het is vooral, ja, het is heel klassiek hoor. Tenminste, dat is toch het gevoel wat ik erbij heb. Het is dus veel van ja, groepsreizen en cocktailparties met wat ik heel karakteristiek vond voor die tijd, waar dan van die cocktailglazen met rechtopstaande sigaretten erin. Dat je een sigaret neemt alsof het een borrelnootje zou zijn. Dat was echt ook een beeld dat ik helemaal vergeten ben uit mijn jeugd.
Wat voor soort milieu kom jij?
Ik kom uit een, nou ja, moet ik zeggen, intellectueel milieu.
Ja, dus niet ik kom niet uit een intellectueel milieu. En als er bij onze feest werd gevierd,
okay,
iemand zoveel jaar getrouwd, dan had je dat in een restaurant bijvoorbeeld. En daar stonden die glazen met sigaretten op tafel.
Ja.
Waar je stuivers, stuivers aan sigaretten,
ja,
ook.
Ja.
Maar was dat bij jou ook zo of niet?
Nee. Maar ik ken het beeld wel.
Uh-huh.
Van feestjes waar we dan blijkbaar geweest zijn, waar ik dan blijkbaar ook geweest ben als klein kind. Maar dat vind ik heel erg leuk, dat soort details. Want dat zijn details die ik zelf helemaal vergeten ben. En dan opeens van, oh jeetje, ja. En, nou ja, goed. En veel huiselijke bijeenkomsten en feestjes en verjaardagen. En wel heel hecht hoor, komt het over. Heel familiair allemaal. Als je al die dia's op een rijtje zet.
Maar wat
zo'n spelletjes.
Ja.
Ja, wat voor spelletjes zitten ze dan? Zitten ze met z'n allen spel te spelen?
Ja, op de camping. Mensen ergen je niet en zo. Hè. En, ja.
Maar wat zijn je bedenkingen daarbij?
In welk opzicht denk je dan?
Het klinkt alsof het toch iets niet helemaal goed is. Want ik vraag aan je van, zijn het blije mensen? Ja. Je zegt, nou, in de loop der jaren wordt dat minder.
Ja, ja.
En ja, ze leven toch, als ik je goed begrijp, een beetje volgens de regels, zeg maar. Hè? Van borreltje daar en een receptietje daar.
Ja.
Groepsreisje hier. En, ja.
Ja. Nou, je ziet wel een beetje dat naarmate de tijd verstrijkt in die hele reeks dia's, dat ze in ieder geval dat centrale echtpaar wat er dan heel veel op staat, die beginnen toch gewoon echt wat minder blij uit te zien. Die zie je gewoon wat ziekeneuriger kijken en wat treuriger. Maar goed, ook dat kan ik allemaal ingevuld hebben. Maar dat gevoel had ik wel.
Uh-huh. En hoe heb je dat verder ingevuld? Want ga je daarover fantaseren wat er gebeurd is met ze?
Ja, tuurlijk. Ja. Dan denk je toch van, er zijn vast bepaalde dingen niet zo gelopen als dat ze gehoopt hadden. En misschien waren het wel hele dramatische omstandigheden. En dan om die manier vul je dat in. Maar goed, dan merk ik ook altijd zelf dat ik wel de neiging heb om dat negatief in te vullen. En anderen vullen dat wel heel positief in. Dus ook in dat opzicht kan het soms wel confronterend zijn, dat gevonden beeld. Ik heb ook wel een tijdje een beetje een soort afstand van willen nemen hoor. Niet dat ik helemaal ongemakkelijk van werd, maar wel dat ik toch een beetje zo neiging had om van te gaan dromen. Of dat ik dan toch wel overdag die mensen een beetje in mijn hoofd had. En dan toch zo, nou, ik leg nu weer een tijdje weg.
Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, er zijn meer beeldend kunstenaars met name die collecties hebben aangelegd, hè, van gevonden foto's.
Ja.
Op weg hier naar de studio, tel je naartoe, van, daar hadden we het daar even over. Je hebt een Duitse, Hans-Peter Veldman, die heeft dat gedaan. Gewoon gevonden foto's, heel mooi gearrangeerd. Thematisch ook vaak. En dat is prachtig om te zien, maar je wordt er ook op een bepaalde manier heel droevig van, vaak als je het ziet.
Ja.
Dat moet jij ook gehad hebben. Je ziet hier een heel leven voorbij gaan. Je ziet de gaten erin. Je weet soms niet wat daar gebeurd is.
Nee.
Het ligt ook zomaar opeens bij het vuilnis, weet je wel. Alsof het helemaal niks betekend heeft.
Nee. Ja. Ja, dat maakt het misschien ook wel droevig inderdaad. Omdat je toch een heel leven in handen krijgt. En tegelijkertijd weet je van, dat ligt dus op straat. En dat is toch, we moeten toch een familielid of een naaste moet toch besloten hebben van, en weg ermee. En dat is inderdaad wel, dat maakt het wel somber. Ja.
We gaan even luisteren naar muziek van Bona Johnson. En dan kun je na die muziek even uit. Ja, Bona Johnson. En dit is de VPRO's avonden op Radio 6. En Erik-Jan Harmens en ik, Wim Brands, praten met Rogier Verkade. En dat gaat over fotoarchief dat hij op straat vond in Amsterdam op een regenachtige zomeravond. 1500 dia's waarin het leven van een familie vastgelegd wordt in de periodes jaren 60, 70, 80. Geen idee hoe het is afgelopen, waarom het op straat lag. Intrigerende foto's. Ja, dit is bijvoorbeeld een hele mooie, een hele desolate foto. En tegelijkertijd ook weer niet. Want dit zijn mensen die enig idee, Rogier, welke tijd dit is?
Tja, jaren 70 denk ik toch wel, gezien de bloemetjesjurk.
Ja, de mevrouw heeft een klassieke jaren 70 bloemetjesjurk aan.
Dus een foto van het desbetreffende echtpaar staat op een soort kade, ik neem aan een soort industrieterrein of iets dergelijks. Ze staan allebei met de rug naar de fotograaf toe, wat ook inderdaad een desolate indruk geeft.
Ja.
Vrouw in bloemetjesjurk, man in stemmig grijs pak. En ze kijken naar de overkant en daar is industrie te zien.
Ja.
Wat fabriekspijpen en dergelijke. En dan nemen we maar aan dat dat de hoogovens zijn. Toch?
Daar lijkt het, lijkt het wel op.
En de rijkdom van de foto bestaat er dan wat mij betreft uit dat je van alles kunt bedenken. Want Erik-Jan, ik ga jou nu uitnodigen om hier een verhaal bij te bedenken. Daarna mag jij het doen en daarna ga ik het doen.
Okay.
Wij maken namelijk een drieluik. En dan kun jij daarna uitleggen hoe je dat met die foto's weer gedaan hebt. Maar eerst jouw verhaal.
Ja, mijn verhaal is dat ze met z'n tweeën een dagje naar zijn oude werk zijn gegaan, waar hij helaas overbodig is geworden. Ze zijn daar rondgeleid over het fabrieksterrein. Ze zijn vervolgens naar de overkant gegaan en zeiden toen, dan is het wel leuk als we dan voor die fabriekspijpen nog even gaan poseren. Hè? Dus voor het, zodat je achter je de hoge hoofd ziet en dan wij daar mooi voor. En helaas kwam er toen voor de zoveelste keer, want dat was in de loop der jaren werd het steeds erger, die onderlinge ruzies tussen die twee. En toen was het gewoon mot. En daar weigerden ze zich om zich om te draaien en heeft de fotograaf toen maar afgedrukt.
Ja, we zien een man en een vrouw. Een vrouw dus in de klassieke jaren 70, bloemetjes, jurk. En die man met een keurige pet op. Het is een mooie dag. Het is inderdaad bij IJmuiden. Ze kijken richting de hoogovens. Daar hebben ze niet gewerkt. Geen van beiden. Die man niet. Ook die vrouw niet. Ze zijn een dagje in IJmuiden naar het strand geweest. En maken nu even een kleine stop en kijken over dat water uit. En gaan daarna weer terug naar Amsterdam, waar ze wonen.
De man en de vrouw, zoals beschreven, die je dus in het beeld ziet, dat zijn vader en dochter. Dat is wat ik ervan maak. Want je ziet aan het haar van de man onder de pet dat hij toch zeker wel 30 jaar ouder is. En verder dat ze familie zijn leid ik af uit het feit aan de manier hoe ze staan. En ik maak er dus van dat het een moeder-vader dagje uit was. En dat de partner van de vrouw...
Dochtervader dagje uit.
Een dochtervader dagje uit. En de partner van de vrouw maakt dus dit beeld. En die is er ook mee.
De partner van de man maakt het.
Ja.
Maar waarom staan ze daar? Een dagje uit en dan kijken naar de hoogovens. Ja, ik vind het mooi landschap hoor, maar er zijn niet veel mensen.
Het is een arbeidersmilieu dus.
En je zegt de manier waarop ze staan allebei een klein beetje wijdbeens.
Ja.
Een beetje stevig.
Ja.
Lichtelijk. Maar wat zo'n beeld gewoon op kan roepen. Mm-hmm. Je blijft in het duister tasten. Mm-hmm. We hebben nu een drieluikje even ter plekke in verhaaltjes gemaakt. Waarbij jij natuurlijk uiteindelijk gewoon het meest overtuigende verhaaltje vertelt. Hoewel je niet je fantasie echt liet gaan. Maar goed, dat is maar beter ook waarschijnlijk. Maar je hebt zo
dat
goed
weet
gekeken.
Je niet.
Dat weet je ook niet. Maar jij
kent die mensen.
Ja, jij kent ze. Je weet, je hebt zoveel gekeken. Vader en moeder. Maar nu heb je ook iets anders aan. Want dit is de linkerfoto.
Ja.
En in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam kunnen we vanaf 9 augustus drie luiken zien.
Ja.
Die je hebt gemaakt.
Van de Orthodoxkade, hè? De nieuwe bibliotheek.
Nou, leg even uit wat je hebt gedaan. Want je had die gevonden foto's. Maar dat was niet voldoende. Je hebt ook nog iets anders erbij.
Ja. Ik heb er eerst zelf een eigen foto bij gemaakt. Vrij associatief. Van wat voor, eigenlijk dit, wat we net deden. Van wat voor beeld roept die gevonden dia bij je op. En wat voor eigen foto maak ik daar dan zelf bij? Dat vond ik nog vrij mager. Als ik dan die twee beelden zo naast elkaar zette. En daar heb ik er dus nog een derde beeld bij gezocht. En die zijn allemaal afkomstig van de fotoboekjes van Flickr.com.
En dat is een website.
Dat is voor veel fotografen die publiceren daar hun werk.
Maar niet alleen fotografen, iedereen die dat maar wil, kan dat toch?
Precies, ja. Ook gewoon mensen die kieken voor de lol, zeg maar even. En het fijne daarvan is dat mensen die daar hun foto's op plaatsen ook heel vaak gevonden willen worden met die foto's. Dus die stellen dus ook die beelden beschikbaar om daar wat mee te mogen doen onder bepaalde voorwaarden. Maar dat maakt het dus toegankelijk voor mij om die foto's dus te gebruiken voor die drie luiken. En zo krijg je dus een drieslag van gevonden beeld, een door mij gezocht beeld, maar door iemand anders gemaakt. En uiteindelijk een beeld door mijzelf gemaakt.
En als we dan het ene voorbeeld weer even nemen. We zien hier links nog steeds laten we aannemen dat jij gelijk hebt. Dus die vader en dochter die van de rug af gezien naar de hoogovens kijken. Dan in het midden zien we een foto afkomstig van Flickr.com.
Mm-hmm.
Daarin zien we een klein voetje.
Mm-hmm.
En die wordt omvat door een hand.
Ja.
Dus dat zouden bijvoorbeeld ook een vader en een dochter kunnen zijn.
Dat denk ik wel, ja.
En dan zien we rechts jouw eigen foto.
Ja.
Waar is die gemaakt?
Istanbul. Ja.
En daarin zien we een soort, ja, een beetje lichtelijk groezelig appartementencomplex.
Ja.
Groezelig letterlijk in de zin van dat het het buitenmateriaal van het gebouw is bestukt. En daarin zien we een meisje met een krant van een trap aflopen. En die krijgt nog een krant aangereikt door haar moeder, denk ik.
Ja. Ja. En haar moeder. En dus ook tegelijkertijd haar oma hangt daar weer boven in het
bovenin,
raam, daarboven.
Want die overziet het hele.
Die overziet het hele tafereel, ja.
Dit archief heb je, dat gevonden archief.
Maar heel even, sorry. Ja. Want nu zien we deze drie foto's naast elkaar,
ja,
hè?
Ja.
Dus de hoogovenfoto, het voetje en de tafereel in Istanbul.
Ja.
Wat zegt dat voor jou?
Dit is heel erg een familiewerk. Deze drie luik heb ik dan ook generatie genoemd. Meer of minder is het niet.
Ja, waarbij die betekenis zich ook pas na een tijdje aan je opdringt. Want nu gaat het vrij simpel. Omdat je vertelt als dit en dit. Als je ervoor staat, denk je dat helemaal niet.
Ja. Okay.
En omdat je dan helemaal niet denkt vader en dochter.
Ja.
Misschien dat het wat dat betreft wel als poëzie werkt.
Ja,
dat je het pas begrijpt op het moment dat het
al lang
gecommuniceerd is.
Ja,
je mag het ook zelf natuurlijk ook weer invullen.
Ja.
De intimiteit van nog het kleine voetje in de vaderhand bijvoorbeeld. En links de afstand van wat oudere mensen.
Ja.
Ik wilde nog één ding van je weten. Want je hebt dit op straat gevonden.
Mm-hmm.
Maar je zegt net terloops even tijdens Bola Johnson met zijn Lakel special. Zeg je, ja, ik heb nog meer archieven. Wat heb je nog meer in huis?
Ik noem iets een archief eigenlijk als ik materiaal heb gevonden waarvan ik wat tot leven begint te komen in de zin dat ik een beeld krijg bij de eigenaar van het materiaal.
Uh-huh.
En soms is dat dus alleen maar papier en tekst en soms is dat alleen beeld zoals in dit geval en soms is dat beide. En nou ja, in die zin heb ik iets van 4 archiefjes hoor. Dit is wel de grootste, die 1500 dia's.
Maar ook in tekst heb je iets?
Ja.
Wat
ja.
is dat dan?
Nou, dat zijn bijvoorbeeld ordners met administratie, of dat is een briefwisseling, of dat is een oud rijbewijs of een oud diploma, van alles.
Maar wel een verzameling van één persoon die dat op straat...
Ja, vaak heb je toch dat mensen dan een mappen met van alles door elkaar heen. Dat vind ik ook echt het aantrekkelijke aan vuilnis, dat het altijd door elkaar heen zit. En het is een beetje aan jou om het wel of niet weer in een bepaalde volgorde te leggen. Mm-hmm. En daar heb ik er 4 van.
Maar kijk, waarom vragen zijn vaak heel onnozel. En zeker omdat je er waarschijnlijk niet eens een antwoord op hebt. Maar misschien ook wel, waarom doe je dat?
Het prikkelt mijn fantasie. Ik bedoel, het maakt me nieuwsgierig. En kijk, het is toch heel vaak van, ik fiets of loop langs. Mijn oog valt erop en dan, dat is in feite de prikkel die me een soort van overhaalt om daarnaar te gaan kijken. En vanaf dat moment ben ik nieuwsgierig en laat ik me daardoor leiden. En dat ik er uiteindelijk nu dit mee gedaan heb, dat is uiteindelijk een ontwikkeling of zo. Maar het is toch wel echt fantasie en nieuwsgierigheid en ook wel voyeurisme natuurlijk. Dat zit er ook wel in.
Je zit dan ook die twee dagen dat je de gordijnen dicht hebt, zit je ook een beetje stiekem te kijken naar iemand.
Nou, ja, zo voelt het wel een beetje. Ja. Soms denk je wel van, ik heb wel een hele intieme inkijk opeens. Er zitten ook beelden bij van dat die man waarschijnlijk van zijn vrouw in het foto's neemt in een hele smoezelige hotelkamer. Waar zij heel duidelijk echt net wakker wordt. Een heel slaperig hoofd met het laken zo half over haar hoofd.
Ja.
En ja, dat is deze. En dat is echt een heel intiem beeld, vind ik. Dat is echt heel erg iets wat je alleen maar bij zou zijn als je of die man of die vrouw zou zijn. En,
kijkt ook helemaal niet gelukkig.
Nee, ze kijkt...
En jij zegt een hotelkamer. Ja, dat zal ook. Ze zijn op vakantie waarschijnlijk. Maar ook voor deze foto geldt weer dat je er...
Hmm.
Je kunt er 10 verhalen bij bedenken.
Ja, ja.
Maar gaat het daarom? Of niet?
Ik vind het, dat het verhalen genereert, vind ik heel aantrekkelijk aan. Maar dat is niet dat is ook iets wat ik later pas ontdekt heb. In eerste instantie is het gewoon van, goh, wat ligt daar op straat? En wauw, ik ben nieuwsgierig. En daarna ontdek je van, het is ook een goede bron voor allerlei verhalen en fantasieën ook vooral.
Ja. Ja, je zou er zelfs, en dat moeten we misschien maar eens overwegen, of dat moet jij maar eens overwegen. Je bent tenslotte ook van een site.
Mm.
Ik hoorde onlangs het plan van een literair tijdschrift om op Schiphol gevonden koffers op te kopen.
Ja, dat heb ik ook.
Maar er is ook al iemand die daar een documentaire over heeft gemaakt. Ja. Iedereen bedenkt natuurlijk altijd alles op hetzelfde moment.
Ja.
Maar dit zou ook iets kunnen zijn.
Ik hoorde dus op Schiphol dat gevonden koffers na verloop van tijd kunnen worden opgekocht via een soort veiling.
Ja,
precies. En dan moet je maar kijken wat erin zit.
Ja, dat is het idee. Opkopen die koffers. Ja. En dan was het idee om die aan 10 schrijvers te geven. Ja. Die vervolgens op basis van de inhoud een verhaal bedenken. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk met deze foto's het
ik
ook
doen. Ik heb 1 keer een koffer gekocht.
Ja?
Ja.
Wat zat erin?
Alleen maar kleding.
Oh ja.
Maar dat is precies hetzelfde idee, inderdaad. Ja. En,
dus die telt niet mee voor je archiefcollectie?
Ja, het was echt alleen maar kleding. Dus daar kan je zo weinig mee.
Ja.
Er moet wel iets persoonlijks ook tussen zitten. Dan gaat het leven. Alleen kleding.
Denk je nog wel eens dat familie van dit echtpaar in de openbare bibliotheek loopt en denkt, hey, dat zijn mijn ouders?
Het zou heel goed kunnen, ja. Ja. Of van, hey, tante Beb. Of, ja. Nee, inderdaad. En dat wordt spannend wat er dan gebeurt. Afwachten.
9 augustus.
9 augustus.
Te zien in de openbare bibliotheek in...